het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Floor Milikowski stond al heel lang op mijn verlanglijstje om een keer in deze podcast te hebben. En vandaag is het eindelijk zover. Ze is sociaal geograaf, planoloog en journalist en schrijft al meer dan 10 jaar voor de Groene Amsterdammer over stedelijke ontwikkeling, over dorpsontwikkeling, over regio en altijd vanuit het perspectief van bewoners. Haar laatste boek heet Wij zijn de stad, de buitenwijk als kloppend hart en ook dat is weer een aanrader van je welste. We gaan een spade dieper in dit gesprek en we gaan gewoon in den brede praten over de gemeenschap, de staat en de markt. En hoe je als activist staande blijft in wat er allemaal gaande is en niet volledig cynisch en wanhopig wordt, maar toch optimistisch kunt blijven over een goede afloop. Nou ja, dat was een mooi gesprek. En in het gesprek komt ook haar opa Herman langs. Floor Milikowski. Nou, super fijn, Floor, dat ik bij je aan tafel mag. Dat is sowieso live gesprekken, hoe fijn is dat? En een lang gekoesterde wens van mij om jou een keer in de podcast te hebben. Voor mensen die jou niet kennen, we gaan zo kort iets over jou vertellen. Maar we beginnen gewoon even meteen smack dab in the middle met een oud boek. Waarvan jij zei, ja, ik ben oude boeken aan het lezen. Lees maar even voor waarvan je dacht...
Ja, dit is het proefschrift van mijn opa, Herman Milikowski, dat hij in de jaren 70 heeft geschreven als socioloog. En dat heet De Lof der Onaangepastheid. En ik weet al heel lang dat hij dat geschreven heeft. Dat is ook best toen een succes geweest en omarmd een tijd verplichte literatuur bij sociologie geweest. En ik zat nu in coronatijd en met de thema's waar ik mee bezig ben over de relatie tussen overheid en burger. Ik zat heel erg te zoeken naar dingen die aansluiten bij waar ik nu in mijn hoofd mee bezig ben. En toen dacht ik, oh ja, god, ik heb nog dat boek van mijn opa in de kast staan. En ik zat te lezen, en het is dus uit de jaren 60, 70. Het is precies eigenlijk als nu. En ik zal eventjes één citaat bijvoorbeeld hier uithalen. Een oligarchische samenleving verdraagt geen algemene creativiteit, geen individuele vrijheden, geen democratische zelfstandigheid, geen onaangepastheid. De wil van de oligarchen is wet. Of daarboven, er is wel stimulering van vrije expressie, creatieve uiting op school en club, terwijl in het productieproces het lopende bandwerk in een of andere vorm de overhand heeft gekregen. Dus daar is juist helemaal geen ruimte voor vrijheid. Of hier, menselijke vooruitgang is alleen mogelijk door onaangepast gedrag. Dat is de stelling die wij verdedigen. En hij legt daarin heel erg uit dat in de loop der tijd het altijd zo is geweest dat de gevestigde orde niets wil weten van onaangepaste. Van Socrates en Jezus tot Luther en Lincoln. Terwijl juist die onaangepaste degene zijn die de samenleving verder brengen. Maar dat het gewoon voor systemen en vaak de overheid heel moeilijk is om ruimte te bieden aan mensen die het anders willen doen. Omdat die systemen daar natuurlijk van in de war schieten. En ik dacht, ja, in zo'n tijd als nu, waarin je met dat corona ziet dat we het zo moeilijk vinden om te accepteren dat sommige mensen andere keuzes maken, maar ook gewoon in die hele relatie met burgerparticipatie en bewoners die iets anders willen dan wat de overheid met zijn systeem bedacht heeft. Ja, het is dus een vraagstuk van alle tijden. En dat betekent dus ook, zijn boek schreef hij kort na de studentenprotesten in de jaren 60. En hij voorzag toen ook al een flinke verandering in de samenleving. En ik denk toch dat die botsing waar we nu in zitten, dat toch ook gaat leiden tot een grote maatschappelijke verandering die we nu nog niet misschien allemaal zien, maar die wel eraan zit te komen. Omdat je merkt dat inderdaad dat wat die samenleving wil, wat van onderop gebeurt, zich steeds moeilijker verhoudt tot de systemen die we hebben opgetuigd.
Je begon over dit boek in ons voorgesprek, omdat ik kwam een beetje somberend binnen. Van, waar moet het heen met deze wereld en hoe houden we de moed erin? En jij wordt hier dus heel hoopvol van en zelfs een beetje vrolijk. Ja. Vertel.
Ja, ten eerste omdat ik het heel prettig vond om te merken dat mijn opa dus dezelfde behoefte had aan ongepastheid als ik. En dat wist ik al wel hoor, onaangepastheid. Maar bovendien omdat je dus merkt dat het golfbewegingen zijn. En ik vind het heel vervelend dat er vaak zo'n apathisch en cynisch gevoel nu overheerst van we gaan met z'n allen ten onder en we kunnen er niks aan doen. En het is allemaal kommer en kwel en ellende en weet ik wat allemaal. Terwijl ja, de geschiedenis heeft altijd uitgewezen dat de mensheid het staat regelmatig voor hele grote ingewikkelde vraagstukken en denkt regelmatig dat het ten onder gaat. Maar uiteindelijk zijn er toch bepaalde bewegingen, dan weer veranderingen, transities, onaangepasten die de samenleving dwingen om inderdaad uit zijn keurslijf te breken en weer nieuwe stappen te zetten. En dat vind ik heel hoopgevend. Dat is het gevoel dat hij toen had, dat ik dat nu heb en dat er na die periode dus allerlei grote maatschappelijke veranderingen plaats hebben gevonden en dat dat dus heel waarschijnlijk onvermijdelijk nu ook de komende tijd weer gaat gebeuren. Dus dan denk ik, ja, we zijn niet de eerste die voor grote vraagstukken staan als generatie. En we hebben voor heter vuren gestaan. Dus ik hou er wel
dit
van.
Dit kunnen wij als
dit
mens.
Dit kunnen wij. En ja, ik ben heel, wat je zei, heel veel aan het lezen uit oude stukken, oude boeken. Het is zo interessant om te zien gewoon hoe we gekomen zijn waar we nu zijn. Hoe we daar 20 jaar geleden over dachten, 30 jaar geleden. Hoe we ons toch in de val hebben laten lokken om het zover te laten komen. Met een gepolariseerde, uitgehoelde samenleving. En tegelijkertijd in de wetenschap dat de mensheid zichzelf heel goed kan corrigeren. En dat de samenlevingen zichzelf heel goed kunnen corrigeren. En zoals Floris Alkemade vaak zegt, we leven in een heel revolutionaire tijd. Dat geloof ik wel echt.
Ja, en als je dit beluistert met tegelijkertijd in je achterhoofd, ik wil het niet opgeven met die overheid. Hè? Want dat is natuurlijk wel de spanning die er nu heel erg op zit. Dat we het gewoon dan geschoten hebben met dat gedoe met democratie of dat gedoe met zo'n bureaucratie. Ja. Hoe verhoudt jouw activisme, revolutieliefde zich tot die bureaucratie?
Ja, dat we weer een nieuwe, dat we dus die overheid weer opnieuw vorm moeten gaan geven. En de relatie tussen burger en overheid opnieuw vorm moeten geven. Dat we de samenleving ook op een bepaalde manier opnieuw vorm moeten gaan geven. En dat is natuurlijk al heel veel. Cenk Willink heeft het daar natuurlijk al jaren over. Hè? Maar ook Pieter Omtzigt met zijn nieuw sociaal contract. En je ziet dat dat natuurlijk iets is wat heel sterk nu leeft. Het gevoel van de verhoudingen kloppen niet meer. Het systeem klopt niet meer. Het is onsamenhangend, losgeslagen. De verbanden kloppen niet meer. De verhoudingen zijn niet meer goed. En dat dwingt ons allemaal om weer die, nou, de rol van de overheid. En ik stuurde jou ook vorige week een stuk op, een oud stuk, wat ik uit eind jaren 90 over de veranderende overheid. Dat was een stuk uit NRC volgens mij.
Ja, stuurde. Eind jaren 90, zo'n 97.
Ja, volgens mij 97 over de omslag van de overheid naar een bedrijfsmatig model. Wat toen ineens helemaal werd gezien als omarmd. Als hey, dit zou wel eens helemaal de nieuwe oplossing kunnen worden.
Zeker. Want en daar volgde het grote stedenbeleid uit met de smart indicatoren.
Ja,
en
Tilburg, dat echt een enorm Europees succes was met zijn bedrijfsmodel. En zelfs het hele bedrijfsmodel van de gemeente Tilburg verkocht en verhandelde. En de hele argumentatie over wat er goed was aan die omslag naar een bedrijfsmatig overheidsmodel. Maar ook toen al kritische punten over wat betekent dat dan in de relatie tussen overheid en burger en op de lange termijn. Dus dat betekent dat we toen hebben we heel bewust die bedrijfsmatige overheid met de burger als consument, als klant eigenlijk vormgegeven. Nou, nu zien we dat ook heel erg zijn keerzijdes heeft. Dat heeft allicht ook goede dingen met zich meegebracht, maar ook echt keerzijdes. Dat betekent dat we nu weer moeten gaan werken aan, oké, we zijn nu op dit punt beland als samenleving, als land. De relatie overheid-burger is weer aan herziening toe. Ik las ook een heel interessant stuk van Cenk Willink alweer van een jaar of 10 geleden over waarom wij het over de overheid hebben en niet over de staat. Terwijl ze in Frankrijk altijd hebben over de staat.
Ja, ik hou ook heel erg van het woord staat.
Ja.
Ik vind overheid zelf ook een heel diffuse begrip. Ja. Dat zit er een soort tussenin.
Ja, dus ik vind het iets aaibaars. Terwijl de staat is iets heel staatkundigs.
Nou ja, het heeft ook te maken met dat ik zelf worstel ook met... Ik kom zelf uit de gemeentepolitiek, hè, en dan had je het altijd over, ja, voor de burger is de gemeente één. En ik vond het zelf altijd heel lastig, omdat ik dacht, ja, maar de volksvertegenwoordiging is echt iets anders dan de gemeente. En tegelijkertijd, ja, moet je moet veel explicieter zijn over dat onderscheid tussen de politiek en de staat. En op een of andere manier zijn wij daar niet zo goed in. Wij noemen dat allemaal overheid, en dan zijn we allemaal klanten daarvan. En dan, ja, dan polderen we dat helemaal dicht. En ja, ik ben wel nieuwsgierig. René Gude, de denker des vaderlands van destijds, die schreef ooit ergens in, je moet onderscheiden zonder te scheiden. En ik denk dat dat heel belangrijk is om, als we die contractonderhandelingen tussen burger en overheid nu opnieuw gaan doen, dat we veel preciezer gaan kijken, welke stukjes willen we dan houden? Wat doen we weg? Waar moeten we iets nieuws voor verzinnen?
Ja, en ik denk ook dat het die hele discussie over de nieuwe bestuurscultuur daar ook heel sterk aan zit. Want het feit dat er de kritiek op de Raad van State en de rechterlijke macht en de uitvoerende instanties en dat en de Tweede Kamer, dat alles te dicht tegen de macht aan is gaan schurken en dat eigenlijk iedereen in dienst is gaan staan van de macht, namelijk de regering, het kabinet, in plaats van dat de Tweede Kamer gewoon netjes zijn controlerende rol doet en zijn wetgevende rol en dat de rechter gewoon toetst en dat de Raad van State gewoon daar onafhankelijk in is. Je ziet dat inderdaad alles is te veel één kluw geworden. Dus inderdaad ambtenaar, kamerlid, rechter, iemand van zijn uitvoeringsclub, dat zijn allemaal te veel één klikje geworden. Terwijl we juist in principe zo opgetuigd natuurlijk dat het allemaal losse poten zijn die juist dat machtsbolwerk een beetje moeten beperken en die daarin de burger ook niet zo machteloos en kansloos maken als nu wel gebeurd is. En daarin zit inderdaad onderscheid echt weer heel duidelijk ieder zijn eigen specifieke taak. Dus een volksvertegenwoordiger is gewoon geen minister en ook geen ambtenaar.
Nee, en dat is wel, terwijl je dat zegt, denk ik heel erg waar dat je dus dat onderscheid goed moet maken. Tegelijkertijd zie ik ook overal dat het feit dat we het strikt scheiden ook tot problemen leidt. Hè? Bijvoorbeeld, het is vrijwel onmogelijk om voor de Algemene Rekenkamer of de Nationale Ombudsman echt een goed gesprek te hebben met Kamerleden over wat zij zien gebeuren. Nou, we hoeven natuurlijk alleen maar de echte heftige voorbeelden te nemen om te zien dat die drie hoge omes die vertellen daar ook geregeld over. Dus ik ben zo nieuwsgierig, want jij bent altijd eigenlijk etnografisch op zoek in de gemeenschap, waar dat allemaal gebeurt, hè, waar mensen vanuit met hun burgerpet op, met hun klantpet op, met hun bewonerspet op, met hun gezinshoofdpet op of wat dan ook, hun dingen doen met elkaar. Zie jij nou in die samenleving plekken waarvan je denkt, daar kunnen we ieder vanuit een eigen rol echt wel iets meer samen doen dan alleen maar over de schutting gooien van verantwoordelijkheden of zo, wat je dus in Den Haag heel erg ziet.
Ja, nee, ik vind dat dat stemt misschien ook wel hoopvol, hoor. Omdat als ik zie ontwikkelingen in de samenleving, dynamiek in de samenleving, ik bedoel, soms is er de nodige apathie en dat verschilt ook heel erg naar welk type mensen je kijkt, hoor. Maar ik vind juist dat er heel veel wil is en heel veel bereidheid en heel veel energie in de samenleving om de dingen op te pakken en op te lossen. En mijn nieuwste boekje, Wij zijn de stad, gaat over de buitenwijken van Amsterdam.
De verspreking was bijna Wij zijn de stad. Ja, wordt dat het volgende boek?
Ja, wie weet, ja. Wij zijn de stad gaat heel erg over inderdaad die dynamiek en in die bewonersinitiatieven in die buitenwijken in de stad, waar de overheid natuurlijk het minst aanwezig is of het minst voelbaar, mensen best wel in de steek heeft gelaten. En waar je ziet dat mensen met heel veel enthousiasme, bereidheid, ook natuurlijk boosheid en frustratie over dingen die niet mogelijk zijn of gefrustreerd worden, maar dat er zoveel wel goede dingen gebeuren. En dan zie je dat als een mens gewoon een mens is en niet tot een radartje in een geheel wordt gemaakt van een systeem waar die zelf niet eens meer goed zicht op heeft. Maar als hij gewoon zijn menselijke dingetje mag doen, dan doet hij vaak over het algemeen hele goede, constructieve,
hele integrale dingen.
En mensen is natuurlijk een heel bijzonder wezentje in die zin. Ik bedoel, dat kan heel veel. Het heeft enorm oplossend vermogen, kan heel goed samenwerken, kan communiceren. En als je mensen die vrijheid geeft om dat gewoon in hun mens zijn te doen. Zoals inderdaad de initiatieven die ik belicht in Wij zijn de stad, maar ook in Van Wie is de stad en ook een klein land met verre uithoeken, belicht ik juist heel erg de goede wil en de goede intenties van mensen, of het nou bewoners of ondernemers of bestuurders of raadsleden zijn. Mensen hebben meestal echt de beste wil en de beste bedoelingen om dingen in hun buurt of hun gemeente of hun gemeenschap op te lossen. En je ziet gewoon te vaak nu dat die goede wil om gewoon de nu huidige actuele urgente vraagstukken op te lossen, dat systeem dat we met elkaar hebben opgetuigd, dat daar geen ruimte voor laat. Omdat dat systeem dat we hebben opgetuigd, dat is opgetuigd op basis van de vraagstukken en opgaven van 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Is ook reden dat het zo gegaan is.
Het piept en kraakt nu.
Het piept en kraakt nu, want die samenleving verandert, de wereld verandert, de economie verandert, alles verandert. Ja, dus zo'n systeem moet ook weer mee gaan bewegen, maar dat heeft tijd nodig, want dat is helemaal tot in detail uitgewerkt. Dat moet je weer helemaal gaan afbreken eigenlijk.
Schoonmaken
en weer opnieuw inderdaad gaan optuigen. En dat is natuurlijk best beangstigend, want dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Maar dat gaat wel die samenleving de ruimte geven om weer zijn ding te doen. En je moet in plaats van dat die samenleving zich nu de hele tijd in die hokjes van die systemen moet manoeuvreren, moet je weer zorgen dat de samenleving de ruimte krijgt om die noodzakelijke vooruitgang door te maken. Want dat doet hij echt wel vanzelf als je de ruimte geeft. En dat dat systeem zich daar weer aan gaat aanpassen om dat te faciliteren.
Ja, dus die dienstbare systemen aan wat je maatschappelijk welzijn zou kunnen noemen. Ik bedoel, algemeen belang, maatschappelijk welzijn. Nou ja, hoe kijk jij dan naar wat politiek daar dan in is?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de politiek, en dat zal ook van alle tijden zijn hoor, maar ik vind dat de politiek best ook apathisch en vaak gewoon te, ik had het er net al even kort over, vaak te ambtelijk. Veel ambtenaren ook in de raad, ambtenaren in de Kamer, ambtenaren in het kabinet. Dus die denken te veel vanuit die systemen. En die gewoon het echt zien en horen wat er speelt in een samenleving, dat vind ik echt heel beperkt. Ook in Amsterdam hier op het moment. En natuurlijk de grote dingen. Iedereen ziet dat er armoede is, dat er hoge woningprijzen zien. Iedereen heeft netjes klassen gekeken, is daar heel verontwaardigd over. Denk, nou ja, als je zelf misschien een keertje in die klas was gaan kijken, was je misschien niet zo verbaasd geweest over die documentaire. En dat is, er wordt wel vaker over die incidentenpolitiek. Je merkt gewoon dat het heel moeilijk is. En dat zal ook aan de enorme werkdruk die er is hoor. En de enorme omloopsnelheid van de vraagstukken. En de angst voor de afrekeningen in de media en door de samenleving. Maar het is te weinig fundamenteel en oprecht. En te weinig met de poten in de klei, vind ik vaak. Mede ook in grote steden zijn natuurlijk die stadsdeelraden opgeheven. Waar je toch zag dat die deelraadsleden heel goede feeling en contact en binding hadden met gewoon die buurten. Die wisten gewoon elke buurt. Die kenden alle straten. Ja, die kenden die kleine zich, verschillende die, gemeenschappen.
Je, dat, niks, dat is heel erg waar, hè, dat helpt. Maar wat ik ook wel zie is, het helpt niet genoeg om dat te weten. Want ik zie ook ontzettend veel mensen die het heel goed weten en die toch dat systeem niet veranderd krijgen. En daar in moeten manoeuvreren of erbuiten moeten opereren. Of dan gewoon echt met man en macht proberen om er iets van te maken binnen dat systeem. We hadden het in het voorgesprek ook even, of jij noemde het misschien zelfs net, dat Herman Cenk Willink dan zegt, niet overheid maar staat. Zijn wij in Nederland wel, weten wij wel genoeg van de staat en de bureaucratie en de democratie en de rechtsstaat om er goed aan te kunnen knutselen met elkaar?
Ik weet niet of we dat willen. Ik weet niet zo goed of we dat willen weten. Of dat we gewoon, toch ook wel in essentie, gewoon brave, makke schaapjes zijn die lekker voorthobbelen in dat systeem. En dat er een enkeling is die is er wel echt in geïnteresseerd en die, of probeert eraan te werken, of verzet zich ertegen, of is er enthousiast over, of wat dan ook. Maar ik weet ook niet of dat in andere landen, ik bedoel, in Frankrijk staat bekend als natuurlijk veel meer een protestsamenleving. Daar houdt het natuurlijk ook, die protesteren wel iets meer. En die zijn zich er misschien wel echt iets meer van bewust. Maar ik geloof dat wij in die zin ook met ons heilige geloof in dat polderen terecht ook misschien wel een heel diep vertrouwen hebben in dat het op die manier, op die lagen wel wordt opgelost, op die niveaus. En wat mij betreft zouden burgers, mensen gewoon wel wat verantwoordelijker mogen zijn voor het systeem, voor de dingen waar ze deel van uitmaken, daar wat meer over nadenken, daar wat kritischer over mogen nadenken. Maar zolang het je niet raakt, ben je toch niet zo snel geneigd om daar hele grote vragen.
Waar.
En dat is natuurlijk met die toeslagen. En dan zien we ineens hoe verschrikkelijk het is als je er eigenlijk het te lang niet of het te lang genegeerd hebt dat er vraagstukken zijn waar je wel over had moeten nadenken. Dan zijn we even allemaal heel verontwaardigd. En vervolgens gaan we ook weer verder naar de orde van de dag. Ik weet niet of de mensheid het in zich heeft om daar heel erg bewust van te zijn. Ik zou het graag willen. En er zijn natuurlijk fases waarin mensen dat bewuster zijn. Er komt nu vast ook, denk ik, weer een protestgeneratie aan. Ben ik van overtuigd. De Greta-generatie, zou ik maar zeggen. Maar van mij mag het wel wat. Ik zit trouwens nog te denken over wat je zei over die ambtenaren. Maar ik moet denken aan René Couperus, die columnist ook natuurlijk en onderzoeker. En die nu bij Klingendaal ook betrokken en bij Binnenlandse Zaken met dat democratiseringsagenda ding. Die ook op een gegeven moment tijdens een expert meeting in de gemeenteraad in Amsterdam zei dat ambtenaren dat raadsleden zich niet meer genoeg realiseren dat ze volksvertegenwoordiger zijn, maar dat ze zich veel te veel vertegenwoordigen
van het bestuur.
En ik denk dat daar best wel een cruciaal dingetje in zit. Van inderdaad, zijn die raadsleden politiek, is die aanwezig genoeg? Doet die genoeg? Ja, als je niet het gevoel hebt dat je het volk vertegenwoordigt, maar als je het gevoel hebt dat je inderdaad onderdeel bent van het beleidssysteem, dan wringt daar natuurlijk wel echt heel
erg
iets.
Ja, je zag het heel erg in de tijd dat van de vorige decentralisaties, hè, van het sociaal domein. Stoom en kokend water, moest daar van alles gebeuren. En dan zag je dat raadsleden zich eigenlijk gingen opstellen als een soort vertegenwoordiger van de besluiten die er genomen waren. En werden ze ook op aangesproken. Hè? We moeten degelijk bestuur, betrouwbaar bestuur zijn. En bijna een soort klantenservice werden ze van het gemeentebestuur. En je ziet het nu bij de omgevingswet. Ik weet niet of je daar al een beetje in bent gedoken, maar daar zie je hetzelfde ontstaan. Met stoom en kokend water moet er straks iets met een digitaal systeem opgetuigd. En daar moeten we ons allemaal heel erg druk over maken, blijkbaar. Terwijl ondertussen de vraagstukken die eronder liggen, namelijk van wie is de stad, hè, dat zijn jouw vragen. Maar ook hoe is het eigenlijk verdeeld met de zeggenschap over wat er gebeurt? Heeft de markt het hier voor het zeggen? Die vraagstukken, dat hebben we 10 jaar geleden toen de omgevingswet werd gemaakt. Hebben we dat verstopt in die 400 pagina's. Maar die worden op een of andere manier nu voor kennisgeving aangenomen.
Ja, misschien dat de hele raad die een soort van procesmanagementbureau aan het worden is. Hè? Dat die inderdaad gewoon zorgen dat het beleid dat is opgetuigd. En niemand durft de boel meer te saboteren. Want er zijn targets en er is druk en er zijn doelen. En ja. Het gemeentes moeten heel veel, hebben superveel verantwoordelijkheden. Daar hangt heel veel van af. Ja. Wie durft er nou op het moment te zeggen, inderdaad, die flat gaan we dus niet bouwen, want die is wanstaltig en lelijk en die voegt niks toe aan de gebouwde omgeving daar. We moeten iets beters neerzetten, want dat levert weer een jaar vertraging op. En dan ben jij degene die de schuld straks heeft van al die woningen die we weer niet gebouwd hebben. Dus niemand durft meer, zoals de nacht van Duivestein was het toch, in de Eerste Kamer. Daar zei, wie durft er nog de Duivestein te zijn die de stekker eruit trekt ergens?
Ja.
Dat durft volgens mij niemand meer. De machines zijn te veel op stoom en er is te veel twijfel ook. Er zijn weinig raadsleden die dat durven, denk ik ook. Ook Kamerleden, hoor. Ik bedoel, Omtzigt is natuurlijk een van de weinigen die zich echt heel nadrukkelijk durft op te stellen als ik verzet me soms gewoon tegen dat systeem, hè?
Ja.
Of een van de weinigen met ook Renske Leijten natuurlijk ook, maar Omtzigt is daar natuurlijk wel echt een symbool van geworden. En gewoon dat soort politici die in die zin niet de ambitie hebben om in principe ja te zeggen, die zijn er, vind ik, best wel te weinig. En dat is misschien gewoon omdat ze met z'n allen zijn gewend geraakt dat idee alles moet rollen op rolletjes lopen. De bedrijfsmatige overheid, er moeten targets gehaald. We hebben hier gewoon een begroting. En we moeten inderdaad onze doelen netjes verwezenlijken. Ja, en of dat nou een beetje linksom of een beetje rechtsom, als je maar ergens een beetje uitkomt, een beetje in de buurt van waar je moest wezen, dan heb je het misschien al goed genoeg gedaan.
Ja, en wat er ook natuurlijk nog onder zit, is dat we met dat new public management, die smart doelstellingen en al die dingen die we daarmee geïntroduceerd hebben, wat in die tijd vast ook zijn waarde had. Hè? Want we deden blijkbaar maar wat. Hè? Als we nu, ik was er niet bij, maar dat was wel een beetje de boodschap. Daarmee hebben we natuurlijk ook het uitdrukken in euro's geïntroduceerd in de staat. Ja, en daar is nu bij bijna iedereen is common sense, buikgevoel, maatschappelijk welzijn. We doen alsof dat allemaal boterzacht is ten opzichte van euro's. Nou, daar schrijf jij ook veel over. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij hoop houdt eigenlijk, terwijl die euro's ons om de oren vliegen als enige indicator om politiek mee te bedrijven.
Nou ja, wat ik heel hoopgevend vind is als je kijkt dat ik nu een jaar of 10 ruim voor de Groene schrijf en dus die boeken ook, met die artikelen waar ook die boeken uit voortkomen. Als ik nu mensen spreek, of het nou inderdaad gewoon mensen op straat zijn of raadsleden of ambtenaren of bestuurders, dan is de manier waarop we daarover praten vergeleken met 10 jaar geleden echt volstrekt anders. Dan is nu het bewustzijn dat die euro's dus niet alles zijn, dat er andere dingen zijn die we kunnen meten, dat is nu zo ontzettend groot ten opzichte van toen. Ik bedoel, toen was er gewoon nog een heel sterke consensus dat neoliberale denken met die meer vrijheid voor de markt, dat toch echt wel de weg was die we moesten bewandelen en dat wel heus wel met wat moeilijkheden gepaard ging, maar dat toch wel het model was waar we op voort moesten. En nu is daar, ik bedoel, zelfs de VVD zegt dat marktwerking niet alles oplost en dat de overheid op sommige plekken meer moet ingrijpen. Dus dat zegt, dat gesprek is volstrekt veranderd. De enorme opkomst van het begrip van de brede welvaart, hè? Ik bedoel, dat is nu dus welzijn zou je het ook kunnen noemen. Dus inderdaad, welvaart meet je niet alleen maar aan de hand van BBP, maar je kijkt ook naar inderdaad het welzijn van de mensen. Dus het feit dat de economie groeit zegt niks over nee. het welzijn van alle Nederlanders. Dus die opkomst van dat begrip en het Planbureau voor de Leefomgeving werkt daarmee. Het CBS is daarmee bezig. Rabobank is daar heel actief. Allemaal universiteiten en ook de regio deals op basis waarvan nu regionale economische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Gaat ook uit van brede welvaart. En dat is echt het ministerie zelf die dat doen. Dus dan zie ik dat er echt iets verandert. En in mijn boek schrijf ik inderdaad ook... Ik interview Nicky Pauw van de Universiteit van Amsterdam. Die een heel mooi boekje...
Jij komt na Nicky Pauw in deze serie.
Ja, dat vertelde je. Ja, leuk. Ja. Over de welzijnseconomie. En in de Venserpolder hier in Amsterdam... onder leiding van Najah Awaki... dat ze daar heel leuk bezig zijn met kijken... of ze daar in een van de armste buurten van Amsterdam... een soort van omschakeling kunnen maken... naar die welzijnseconomie. Ontwikkeling op basis daarvan. Dus je ziet daar echt dingen veranderen. En ik vind in die zin altijd... Ja, dat denk ik in euro's. Ik heb afgelopen jaren best regelmatig geschreven over de Lelylijn, de treinverbinding van de Randstad naar het noorden. Een snelle treinverbinding naar Groningen, die dan door de Flevopolder moet gaan, die er nog steeds niet ligt, die al 50 jaar geleden beloofd was. En dan de afgelopen jaren, als ik dan wel eens met mensen uit dat wereldje erover sprak, van het ministerie en zo, dat is elke keer weer, ja, maar de MKBA, die valt altijd negatief uit. Dus de maatschappelijke kostenbatenanalyse. En dan alleen al het idee dat mensen zich niet realiseren dat ook maar een constructie is, die MKBA. Dus een rekensommetje dat we op een gegeven moment met elkaar hebben bedacht. En dat je er ook andere factoren, andere rekensommetjes van zou kunnen maken. Maatschappelijke waarde in zou kunnen opnemen. Of je afvragen, is niet gewoon de verantwoordelijkheid van een landelijke overheid dat verschillende delen van het land goed met elkaar verbonden zijn.
En dat hoef je helemaal niet uit te rekenen. Dat mag je gewoon vinden.
Dat mag je gewoon vinden. Maar ook dat je denkt, we hebben met z'n allen op een gegeven moment kennelijk een rekensommetje bedacht die voor die MKBA's gelden. Dus die hanteren we.
Dat is nu ons lot.
Dat is nu ons lot. En daar mogen we nooit meer van afwijken. Dat vind ik zo fascinerend. Maar ook dat idee, en dat schrijft of dat zegt de Nicky Pauw ook altijd mooi, van ja, als je op een gegeven moment andere indicatoren gaat meewegen, ja, dan kom je dus op een andere rekensom, met een andere uitkomst.
Ja.
Dus dat gesprek nu überhaupt gevoerd wordt, dat zegt echt wel wat over dat er wel wat verandert.
Ja, nou, dat lucht mij ook wel weer op, hoor. Want ik ben mijn cynisme aan het wegduwen en dan vanuit compassie met al die mensen. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon kijken naar dat wat zich nu langzamerhand aan het ontvouwen is, allerlei prototypes van een andere manier van waarderen, andere manier van kijken. Dat kun je als politiek ook gewoon gaan bestellen. Dat is natuurlijk heel prettig als het er is.
Ja. En het is op een gegeven moment moet je durven als politiek open te staan voor vernieuwing. En dat is natuurlijk soms best lastig. Want jij bent degene die straks wordt afgerekend en die verantwoordelijk is. En die onzekerheid met zich meebrengt als je bepaalde vernieuwingen daar ruimte voor geeft. Dus ik denk dat we in die zin misschien nu in een fase zitten dat we... Nou, ik ben heel benieuwd naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ik ben heel benieuwd naar het type colleges dat gevormd gaat worden. Heel benieuwd naar het type akkoorden dat gesloten gaat worden. En ik heb in die zin wel echt hoop dat... als je kijkt dat het natuurlijk zoveel gedecentraliseerd is en dat er nu zoveel verantwoordelijkheid en macht bij die gemeentes ligt... Zoveel druk ook in die zin op die gemeentes, om of het nou wonen of energietransitie of inderdaad zorg, samenleving, cohesie, inclusiviteit, om dat soort dingen op te pakken. Dan hoop ik echt, en ik denk dat in Amsterdam een goed voorbeeld voor is, er zit nu een college waarvan je denkt, nou, ze hadden super hoge ambities 3,5 jaar geleden, het knijterlinkse college werd het wel genoemd door Anne Bendanega, enorm grote ambities op het gebied van wonen en duurzaamheid en inclusiviteit weer en cohesie en bewonersbetrokkenheid. Nou, daar is relatief weinig van terechtgekomen, er worden wel stappen gezet, maar het gaat nog niet hard. En dan denk ik, ja, maar misschien moet je zo'n overgangsfase hebben van een clubje dat eerst op de rem trapt van dus de werkwijze die we afgelopen 30 jaar gehanteerd hebben. Daar stoppen we even mee. We gaan het anders doen. En dat er pas daarna weer een clubje kan komen dat vervolgens dat kan oppakken en daar echt serieus mee aan de gang kan gaan.
Net alsof je mijn boek over stoppen hebt gelezen, Floor. Dat begint ook met afremmen en dan preciezer kijken wat je goed. Nou wil en dan afscheid nemen. Maar dan komt de fase van afleren en die duurt natuurlijk het langst en het moeilijkst. Want dan zie je dus dat we snel weer teruggrijpen naar oude vastigheid. En het is gewoon heel prettig om in een oude vertrouwde groef te zitten. Dus nou ja, dat is als we dat. Het fijne is als je dat dan weet met elkaar. Dit hoort erbij. We gaan het weer op de oude manier doen. En dan moeten we weer even denken, oh, nou hebben we weer een trigger gevonden waarop we het anders kunnen doen. Ja, dan wordt het misschien toch ook wel draaglijk dat het zo traag gaat.
Ja, en dat vind ik ook altijd. En dat is misschien, en dat zal ook van alle tijden zijn. Maar ik heb soms ook een beetje het idee dat de hele on-demand samenleving, dus inderdaad het idee dat je gewoon gewend bent, je belt nu naar een... zo'n flitscourier. Je hebt over 10 minuten je chips in huis. Of je zet nu je Netflix aan en je kan alle series die je wil krijgen. Je zet nu je Spotify aan. Je krijgt alles wat je wil maar binnen. Gewoon dat hele on-demand wezen. Dat we het niet trekken. Dat sommige dingen dus langer duren. Dat je soms gewoon even geduld moet hebben. Dat problemen niet van vandaag op morgen zijn opgelost. En dat zit niet alleen in mensen zelf. Maar ook in bestuur. Dat inderdaad, ja, als je echt dingen wil veranderen. Moet je echt lange termijn veranderingen voor ogen hebben. En dat betekent misschien dat jij niet zal kunnen
scoren
op de veranderingen die je nu in gang zet. Dat het misschien pas over 10 jaar duidelijk wordt dat dat wat jij veranderd hebt, dat dat inderdaad een heel mooi resultaat oplevert. Daar zullen we, ja, dat denk ik, ja, dat is echt van alle tijden dingen. Waar we nu zijn, de problemen waar we nu mee worstelen, dat is ook een proces van 40 jaar geweest. Als je bedenkt dat we zo begin jaren 80 ongeveer,
ja,
de systemen waarin, ja, we nu, ja, opereren. De,
dat
de,
Rudy zei, we moeten toch iets met budgetten en zo.
Ja, ja, en, ja, en ook inderdaad dat hele, in een klein land met verre uithoeken schrijf ik ook over het hele beleid van don't back the losers, but pick the winners. Dus Gerrit Wagner als voorzitter van een adviescommissie van Dries van Acht en later Ruud Lubbers zei van, we moeten niet meer inzetten op het ondersteunen van de zwakkere regio's en economische sectoren van het land, maar we moeten inzetten op de meest kansrijke, het versterken van de meest kansrijke van het land. En dat is een hele bewuste keuze geweest in een globaliserende economie, waarin landen allemaal met elkaar gingen concurreren, waarin je als land heel bewust je eigen kracht moest versterken, want anders kon je niet opboksen tegen China en Amerika en Japan. Dus dat zijn allemaal hele bewuste keuzes geweest. Ja, dat heeft 40 jaar, dat heeft goed gewerkt. Nu zie je dat we helemaal op het einde lopen en dat het heel veel keerzijdes ook met zich mee heeft gebracht. Ja, en dan zal het nu echt eventjes werken zijn om dat weer te vernieuwen en te veranderen. Maar mensen vinden het heel moeilijk om te bedenken dat het niet morgen is opgelost als ze er vandaag last, ja, van hebben.
Nou, dat vind ik bijvoorbeeld heel tof om te zien in Rotterdam. Daar hebben ze met veerkrachtig Bospolder Tussendijken hebben ze het jaar tot 2028 gekozen. En dat vind ik ook retorisch heel slim. Ik heb geen idee of dat erachter zat, hoor. Dat was gewoon 2018 waarschijnlijk toen ze eraan begonnen. Maar het mooie van zo'n heel specifiek, maar toch wel ver jaartal is dat het een wat langere lijnen veroorzaakt. Maar dat 2028 wel dichterbij en concreter klinkt dan 2030.
Ja.
Inmiddels zijn we natuurlijk allemaal in 2040, ja, beland. Maar dat, ja, is een soort, nou, dan hebben we allemaal vliegende auto's.
Ja.
Maar 2028, ja, daar moeten
dan
we
leef
zelf
ik sowieso nog.
Daar, ja, moeten we nog wat mee doen.
En, ja,
daar wil ik dan mee eindigen bij jou. Want jij bent ook degene die vaak taal geeft aan, nou ja, en dan gebruik jij zinnetjes of woordjes zoals over die buurtmuseum. Dit buurtmuseum, wij zijn de gemeenschap en wij zijn de indicatoren. Of dat soort type woordjes gebruik jij. Hoe essentieel is het om ook in deze tijd met elkaar nieuwe taal te vinden voor ontwikkelingen?
Ja, heel erg, denk ik. Dat is ook dat laatste boek dat ik beschreef, Wij zijn de stad. Ik heb dat al eerder gezegd, maar ik was absoluut niet van plan om dat te schrijven. Want ik had, ja, mijn vorige boek was pas vorig jaar uitgekomen. En het is altijd best een heftig proces. En ik was wel eventjes klaar met mijn ideeën. Of ik was weer nieuwe ideeën aan het verzinnen. Maar ik was met de Groene in overleg over een nieuwe serie stukken over de toekomst van Amsterdam. En ik probeerde toen aan Xandra Schutter, hoofdredacteur, te vertellen dat ik ook een stuk wilde schrijven over nieuwe dynamiek in de buitenwijken. En ik probeerde dat heel erg uit te leggen wat ik dan bedoelde, maar ik kon het niet goed uitleggen. En dat stuk kwam ook niet op ons lijstje terecht. En toch is dat het eerste stuk dat ik heb geschreven, omdat ik voelde, daar zit iets, daar zit een essentieel verhaal over onze samenleving, over de stand van het land, over de toekomst ook van onze samenleving, dat ik echt moet vertellen. En dat voelde echt als iets dat moet verteld worden, omdat het een beeld is dat we niet kennen van een emanciperende gemeenschappen, biculturele Amsterdamse gemeenschappen, vaak met migratieachtergrond dus, waar allerlei nieuwe ideeën, beelden, werkwijzen,
of misschien
ambitie,
ook wel ontzettend oude tegelijk.
Ja, tegelijk oud, want je ziet ook inderdaad dat het allemaal past in allerlei eerdere ideeën die natuurlijk al in eerdere fases hebben. Maar daar ontstond een nieuw beeld, een nieuw verhaal wat ik nog niet goed kende en waarvan ik dacht dat moet ik laten zien en daar hoef ik niet zoveel aan toe te voegen. En toen kwam er toevallig de vraag, wil je een boekje schrijven in een serie tussen die de Groene samen met uitgeverij Pluim maakte. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik dat uitwerken tot een boekje. En ik heb daar bewust heel weinig, ik heb gewoon geobserveerd en opgeschreven wat er gebeurt, een aantal buurten, een aantal gemeenschappen laten zien, gewoon die mensen aan het woord gelaten, verbeeld wat daar gebeurt. En dan merk je dat iets is, een verhaal is van de stad, inderdaad woorden of een taal inderdaad die we nog niet kennen in ons denken over de stad van nu, over de ontwikkeling van de stad van nu. En het is alleen als soms het veranderen van het perspectief of laten zien dat er iets is wat je nog niet weet, dat al kan leiden tot een heel ander type manier van denken en kijken over de toekomst. En ik denk inderdaad dat je verbeelding is zo belangrijk. En Floris Alkemade doet het ook altijd zo mooi. En het begint misschien met het creëren van nieuwe beelden. Dat wordt vaak gezegd de afgelopen jaren. We hebben ontwerpers nodig om de opgave van nu te kunnen oplossen. Want die zien oplossingen die een ander niet ziet. Je hebt het beeld nodig om mensen te kunnen verleiden en te inspireren om inderdaad aan de slag te gaan. En na het beeld komt misschien inderdaad de taal. En dan als de ontwerpers aan zet zijn geweest, zijn het misschien de mensen die schrijven. Of misschien gelijktijdig hoor, die inderdaad door dat te verwoorden, en je refereert misschien ook, ik kreeg een mailtje van Christel van LSA Bewoners, die zei dat ze met het laatste boekje zo dankbaar was dat ik woorden had gegeven aan het werk dat zij als LSA Bewoners al jaren doen. En ik denk dat dat zo belangrijk is om inderdaad zichtbaar te maken, die dynamiek en dat, die vooruitgang die echt zo hard gaande is. En dat kan met beeld, dat kan met taal. En inderdaad, ja, zolang die taal er niet is, kun je het niet breed bekend maken.
Je kan er niet overspringen of zo. En nee. Je zegt ook terloops, hè, een ander perspectief. Ik zit ook zelf heel erg te kijken van perspectief is zeggenschap, is macht. Het is, als we het hebben over bottom-up bijvoorbeeld, dan houden we dus het idee in stand dat er een top is die vanaf de grond toegeroepen moet worden.
Ja.
Dus dat die metafoor van bottom-up is ook heel instandhoudend in feite. Hè? Terwijl als je het hebt
echt
over dienstbare bestuur, dienstbaar beleid, werkbaar, adequaat beleid, wie mag dan eigenlijk bepalen of het goed is? Ja, dan ga je ogenblikkelijk naar degene die ermee moet werken, die moet kijken of het goed beleid is.
Ja.
Niet als er een bestuurder een klap op heeft gegeven, maar als het helpt om maatschappelijk welzijn te creëren. En dan heb je ogenblikkelijk ook politici nodig die daar kijken, wat gebeurt hier nou?
Ja, en tegelijkertijd andersom, hè, vind ik het altijd heel hinderlijk als we met z'n allen afgeven en zeiken over of het nou Rutte is of het kabinet de afgelopen 10 jaar of de overheid, weet ik wat. Ik denk, ja, maar de overheid wordt vormgegeven door de samenleving. De politiek is een afspiegeling van de samenleving, van dat wat de samenleving wil. Dus wij zijn met z'n allen als samenleving collectief verantwoordelijk voor de systemen waarin we functioneren. Als we het anders willen, zullen we het vanuit die samenleving moeten laten horen en laten zien dat we het anders willen. En dan volgt de politiek heus wel, en dan kan je heel erg zeiken op politici die allemaal dingen doen waar je het niet mee eens bent. Denk ik, ja, maar dan moeten we dus met elkaar dat weer op een andere manier gaan vormgeven. Dus in die zin stoort, ik kan ook over waar ik een hekel aan, mensen die dan klagen, vooral Twitter is het vaak, hè, van, oh, dit land, dat kan allemaal in dit land. Ik werd wakker in dit land waar dit en dit allemaal gebeurt. Ik denk, maar daar zijn we toch met elkaar, met z'n allen verantwoordelijk voor. Ga dan wat doen om het op te lossen.
Ja. Ja, en dat is, weet je, ik denk, Floor, dit lijkt me gewoon een mooie afsluiter. Ga wat doen om het op te lossen. Maar je zegt ook dat met elkaar en in een gemeenschap. Dus dat is dus niet iets wat je doet in je pieren eentje als burger, klant, cliënt of bewoner. Nee, dat doe je als gemeenschap.
Ja,
ik denk dat we elkaar daar nog hopelijk gaan tegenkomen in de komende tijd. In die leuke gemeenschap van grillige mensen die het allemaal maar een beetje met elkaar moeten uitzoeken met al die gekkigheid.
Leuk toch? En inderdaad, onthoud gewoon, uiteindelijk ben je gewoon, de mensen zijn altijd de baas over de systemen in essentie. Dus ik bedoel, de mens was er eerder dan het systeem. Dus laat je niet
ophokken.
Ophokken en vooral ook laat je niet apathisch maken. Als je kan als individu en ook als clubje mensen, als gemeenschapje, kan je zoveel meer bereiken dan veel mensen zich realiseren.
Precies. En wat jij ook zegt, hè, en dan voegen de systemen zich daar wel naar. Want we hebben gereedschap nodig om het met elkaar te doen. Een beetje wetten en een beetje regels.
Heel
best
belangrijk.
Handig.
Zeker.
Ja. Nou, dankjewel, Floor.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden.
Tot de volgende keer.